Welke lessen kunnen wij als agencies halen uit de topsportwereld? Vandaag praat ik hierover met Armaan Salomon. Hij is directeur commerciële zaken bij Rotterdam City Basketball en neemt ons mee in de wereld van topsport en hoe we dit kunnen vertalen naar onze business. Mijn naam is Alain en dit is de Verkennis Podcast.
Voordat we starten met het gesprek, wil ik even onze sponsors bedanken. Simplicate, Leadinfo, Liquid en Your First Finance. En dan nu door naar de podcast.
Armaan, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Vandaag hebben we een net wat andere topic dan onze luisteraar gewend is. Dat is namelijk de koppeling met topsport. Wordt wel vaker gemaakt. Topsport in combinatie met ondernemerschap. Ik ga mijn best doen om het een stapje verder te brengen. Topsport in combinatie met agency ondernemerschap. We gaan zo wat meer in op wie jij bent en wat jij op dit moment doet. Waar ik eigenlijk mee wilde openen is jouw omgekeerde verhaal, zover ik me heb ingelezen. Want normaal gesproken zie je dat de beredenering gaat vanuit de business naar vanuit de topsport naar de business toe. Maar jij hebt het eigenlijk omgedraaid. Dus jij bent vanuit het bedrijfsleven naar topsport gegaan.
Klopt.
En hoe is dat voor jou gegaan en welke koppeling kwam je daarin tegen?
Nou, de oorzaak ligt in het feit dat ik in 2010 privé wat perikelen achter de rug had. En op dat moment dacht ik ga een passie ontwikkelen. En toen ben ik met die passie, dat bleek eigenlijk voor te borduren op wat ik vroeger zelf had gedaan, basketbal. En toen dacht ik ga kijken hoe ver ik daarin kan komen. En toen ben ik opleiding gaan doen. En zo ben ik eigenlijk in de basketbalwereld terechtgekomen. En dat na op dat moment eigenlijk al ruim 20 jaar, 25 jaar in het bedrijfsleven te hebben rondgelopen.
Ja, dus echt vanuit het bedrijfsleven ingestapt als basketbalcoach, of hoe moet ik dat zien?
Ja, uiteindelijk wilde ik me op het hoogste niveau gaan bewijzen. Kijken om te beginnen of ik daar kon komen. Nou, Het werd door allerlei zittende coaches gezegd, dat kan niet. Ik denk ook als dit in de voetbalwereld zou zijn gebeurd, dat ik toen de tijd Matthijs van Nieuwkerk waarschijnlijk had gehaald. Want ik was in 3 jaar hoofdcoach van een eredivisievereniging. Op dat moment heten wij Forward Lease Rotterdam. Dat is later Feyenoord basketbal geworden. En inmiddels zijn we Rotterdam City basketbal. Er zit ook een heel verhaal aan vast. Multisportclub. En Nou, dat zijn heel veel mensen hebben dat wel gevolgd. Maar in ieder geval was ik. Ik ben binnengestapt. En ik ben vooral de sport gaan benaderen. Zoals ik eigenlijk ook bedrijven benaderde. Ja. Waar zijn we naartoe op weg? Wie hebben we aan boord? En wat zouden we eigenlijk anders moeten doen dan we op dit moment doen? Nou, dan heb je quick wins, vanzelfsprekend. En je hebt een hele lange struggle om de laatste loodjes te leggen, om het zo te zeggen.
Ja, dus je pakt eigenlijk een bedrijfsmatige benadering om de topsport in te gaan.
Ja.
Want hoef daar niet te lang in uit te wijden, maar bij basketbal is het dan ook zo dat je bepaalde certificeringen of iets moet behalen voordat je daar überhaupt in mag zitten?
Ja, je moet al je hoogste coachingspapieren gaan halen.
Ja.
Nou, het geluk is dat tegenwoordig niet meer alleen maar naar basketbalkennis wordt gekeken, want dan had ik het niet gered. maar er wordt vooral ook naar het grote plaatje gekeken. En dat gaat natuurlijk ook over hoe stuur je mensen aan. Maar het gaat ook over bijvoorbeeld hoe run je een club?
Ja.
En je ziet dat dat vooral te maken heeft, nou ja, kijk maar hoe ze dat in Engeland noemen. In Engeland noemen ze dat een manager en hier heet het dan een trainer. Maar een manager kijkt natuurlijk veel breder naar zo'n voetbalclub. En dat heb ik eigenlijk ook vanaf dag 1 geprobeerd te doen.
Ja, want als je dan kijkt naar onze branche, voor een heel groot gedeelte bestaat die dus uit relatief kleine bedrijven, kleine agencies. Zeg tussen de 10 en de 30 man personeel. Ja, er zit best wat overlap in met het runnen van een team, kan ik me zo voorstellen. Maar ik was wel benieuwd, wat is jou opgevallen toen je die stap maakte van het bedrijfsleven en op het moment dat je coach werd? Welke zaken?
Twee hele grote verschillen zijn wat mij betreft passie. Hè? We hebben allemaal passie, vinden we, totdat je in de sport komt. En je voor het eerst tegen een speler zegt dat je met hem stopt, om een voorbeeld te geven. Want vaak is dan ook de carrière van zo'n jongen voorbij. En die heeft heel zijn leven geknokt om op het hoogste niveau te komen. Mm. En die passie voel je eigenlijk overal. Die voel je hoe mensen dagelijks in de training zitten. We trainen 2 keer per dag, in totaal 3-4 uur per dag. En dat is eigenlijk minimaal 5 dagen, maar eigenlijk 6 dagen in de week. Nou, dat nog naast een apart fysiek programma voor de jongens. En goed eten en drinken vanzelfsprekend. Die passie is echt overal zichtbaar. Ook vanzelfsprekend bij supporters en sponsoren. Dus de druk van buiten op zo'n organisatie is heel groot. Hè, omdat wat je ook doet, je doet eigenlijk altijd verkeerd. Want stel je de ene speler op, dan zijn de ouders van de andere speler zijn boos. Of de vrienden en dat soort zaken. Journalisten vinden altijd wat van wat je doet. Nou, kijk maar, volg Van Persie maar even op dit moment. Dan weet je hoe je het eigenlijk nooit goed kunt doen.
Ja, dat is best gek, want ze staan tweede, wat eigenlijk best wel een mooie plek is. Ja, ik volg het een beetje hoor. Maar,
ja, ik ook. Ja.
Maar dan denk ik dus, ja, waarom wordt die gast zo uitgecoverd? Ja,
dat is misschien wel interessant om dat straks ook nog even op te pakken. Ik denk dat natuurlijk het wel gaat over, ben je in staat om je verhaal te verkopen? Ben je in staat om iets neer te zetten waar mensen in gaan geloven? En ik denk dat bij heel veel mensen, inclusief mezelf, ik op een gegeven moment dacht, joh, wat ben je nou eigenlijk allemaal aan het doen? En je zegt de ene keer dit en de andere keer dat. Je maakt rare keuzes wat mij betreft. Dus je moet het wel uit kunnen leggen. En als de uitleg dan ontbreekt, nou, dat geldt ook in organisaties. Als je niet ervoor kunt zorgen dat je mensen achter je aan kunt krijgen, ja, dan gaan mensen reuringen veroorzaken. Dus dat is denk ik wat er bij Van Persie gebeurde. En dat heb ik ook meegemaakt. Dat je echt een heel duidelijk verhaal moet hebben in het begin. Het tweede, wat ik als verschil zie, is dat als je je kunt de ene week winnen in de sport, en je kunt het een week later bijgestuurd hebben. En in een bedrijf weten we allemaal dat als je wil gaan veranderen, dan kost dat tijd. Je kunt niet van de een op de andere dag de boel rigoureus laten veranderen. En zeker niet als het gaat over cultuur. En het bouwen van een sportcultuur is makkelijker dan het bouwen van een organisatiecultuur.
Hoe komt dat?
Winnen. Want je wil maar één ding winnen. Je hebt hetzelfde doel vanaf dag 1. Of je nou de beste speler bent of de minste speler. Wij wonnen toevallig afgelopen vrijdag weer eens een keer een wedstrijdje. Dat komt niet veel voor bij Rotterdam City Basketball. En dan is ook het hele weekend is fantastisch. Voor iedereen. Ik merk het aan hoeveel appjes ik ontvang. Ik merk het aan mensen uit mijn eigen netwerk die blij voor mij zijn. Nou, als jij hier een goede keuze maakt in je eigen organisatie, dan zal men denken, nou, fijn voor je. maar jij zal dat niet gelijk merken. Hè? Dus, ja. Dus en ook die verandering dus, waar je eigenlijk wekelijks bij bent om dingen bij te kunnen sturen, dat is wel een heel groot verschil. Dus naast passie ook het moment waarop dingen weer gelijk zichtbaar kunnen zijn.
Je bedoelt dus dat in het bedrijfsleven dingen moeilijker zichtbaar gemaakt kunnen worden?
Denk het wel, ja. Ja. Is ook altijd een van de zaken als je naar organisatieverandering kijkt. Of waarom het even, doen we medewerkerstevredenheidsonderzoek. En als je dan dat medewerkerstevredenheidsonderzoek doet, dan lees je altijd iets terug over communicatie. De communicatie kan beter of we weten niet precies wat. Nou, dat kan in de sport bijna niet voorkomen. En dat in het bedrijfsleven moeten we daar wel van leren. Neem nou die druk van Persie weer even. Ja, eigenlijk moet hij zich elke dag verantwoorden. Nou, wanneer hoef jij je te verantwoorden?
Ja, nooit is misschien een overstatement, maar niet heel vaak.
Misschien de aandeelhouders als je die hebt. Hè? Ja, dus dat is dan de verantwoording die je moet afleggen.
Ja, ik moet zeggen, persoonlijk heb ik wel het gevoel dat ik me verplicht ben om me ook te verantwoorden aan mijn team.
Ja, super.
Als ik merk dat we een bepaalde richting op gaan, als ik een grote beslissing maak, heb ik dat is persoonlijk iets hoor. Ik weet niet of dat bij. Ik kan me voorstellen dat het niet bij iedereen zo leeft. Maar als ik een besluit ga nemen of op het punt sta om te nemen, wat een groep mensen of desnoods één iemand gaat raken, dan heb ik het gevoel dat ik die context bij die persoon moet krijgen. Soms in een persoonlijk gesprek of soms in een groepsgesprek of wat dan ook.
Heeft het dan nog effect op jouw besluit?
Ja, soms wel, ja. Ja. En achteraf denk ik, soms neem ik dus daardoor wellicht ook geen besluit.
Ja, precies. Ja.
Omdat ik het dan voor een persoon doe. Ja. Van joh, ik zou het zonde vinden dat die persoon daarin geraakt wordt. Maar dan als ik dan weer, dus niet altijd, maar als je dan weer een periode verder bent en je kijkt terug naar dat moment, dacht ik, had ik dat besluit maar wel genomen.
Ja, die ken ik ook wel, ja.
Want die ene persoon, die is dan misschien vertrokken uit zichzelf.
Ja, ja. Ja, en dan straalt het eigenlijk op jou af dat je dat besluit niet hebt genomen.
Ja, en dan denk ik, ja, shit joh. Ik heb die persoon in bescherming genomen. Of ik heb gewacht om met dit besluit. Dat is eigenlijk iets beter voor het bedrijf geweest. Maar die persoon kiest uiteindelijk, wat ook een goed recht is, voor zichzelf. En vertrekt of doet iets anders. En dan denk ik, ja, dat is zuur.
Ja, ja. Ja, en het is wel grappig, want nu komen we eigenlijk misschien wel op een derde verschil met... ik word eigenlijk getriggerd door wat jij zegt. In de sport kan je dingen niet laten. Daar heb je geen ruimte voor. Dus het moment dat iemand net wat minder presteert, dan wordt hij eigenlijk al per definitie vervangen. Ja, dat kan natuurlijk niet in een organisatie. Al gaat het over het recht wat mensen hebben. In de sport is dat veel harder vaak.
Maar ik heb een lange tijd gevoetbald. Grotendeels gewoon amateurvoetballer. Maar als je dan niet goed genoeg was, of volgens de trainer niet goed genoeg was, is de consequentie vaak dat je op de bank zit, maar niet gelijk uit het team gezet wordt.
En nee, dat klopt.
Dat kun je natuurlijk in het bedrijfsleven, zou je dat ook. Zou ik dat zien van, joh, onze belangrijkste klanten. Geld voor onze belang, ja, die moeten de belangrijkste spelers dragen, dat werk. Nou ja, zou je dat zo kunnen?
Ja, ik denk dat het. Ze zeggen wel eens in organisaties, iemand wordt hoofdbezemkast gemaakt, hè, en dan wordt eigenlijk geïsoleerd in de bedrijfsvoering.
Ja.
Ik denk dat je hem daarmee wel redelijk kunt vergelijken. Je zit op de bank of je doet eigenlijk niet meer mee. Maar dat is natuurlijk weer niet helemaal waar, want je moet wel de trainingen gewoon volop blijven presteren. En
ja.
Presteer je dan ook op de training niet, dan is het echt heel snel klaar, denk ik.
Ja.
Dus ik, uiteindelijk gaat het allemaal over leiding geven en richting geven. Dus dat is wat ik denk wat je in de sport doet, maar dat doe je ook in organisaties.
Hey, ik heb een vervolgthema hierop. Dat is hiring en mishiring, zoals dat zo mooi heet. Dus het aannemen van mensen, het selecteren van mensen.
Ja.
Denk ik bij iedere agency leider wel voorbij is gekomen, bij mij in ieder geval wel, dat gebeurt regelmatig helaas nog wel, is dat je dus iemand aanneemt waarvan je van tevoren denkt, dit gaat hem helemaal worden.
Ja.
Hier ga ik heel veel tijd in investeren. Ik ga er ook ruimte voor maken voor die persoon. En vervolgens maakt die persoon het gewoon niet waar.
Ja.
En met de allerbeste bedoelingen van iedereen, maar het maakt het niet waar.
Ja.
De mishire.
Ja.
Hoe herken jij dat in topsport? En zijn daar dus bepaalde methodieken die we stiekem wat beter zouden kunnen toepassen vanuit topsport naar het bedrijfsleven?
Nou ja, ook weer de vergelijking is denk ik dat in de sport wordt heel erg gekeken naar data. Hè? Dus wat heeft iemand laten zien in de afgelopen jaren?
Ja.
Nou, maak daar maar een cv van in het bedrijfsleven. Een van de eerste dingen die ik veranderde en nog steeds ook voor andere organisaties nu doe, is dat ik heel anders kijk naar mensen. Ik kijk veel meer vanuit drijfveren en gedrag naar mensen. Dus dat betekent dat je leuk dat cv, maar we selecteren vaak die ene persoon uit drie personen bijvoorbeeld, omdat die in dat gesprek net even de goede klik met je maakte. Maar dan moet je natuurlijk gaan onderzoeken wat is eigenlijk een klik hebben met iemand. En dat lijkt dan vaak juist op te zitten op het vlak van waar je elkaar herkent. Maar je moet juist eigenlijk iemand zoeken die waarde toevoegt. Dus je moet eigenlijk iemand naar je toe halen die misschien wel niet direct die klik heeft, maar waar je wel de waarde en de drijfveren herkent van hey, hier gaan wij wat aan hebben met z'n allen. En dan zie je ook dat, en dat komt uit die kernkwadrant, misschien heb je dat wel eens gedaan, maar dat jouw allergie is eigenlijk de valkuil van een ander. Dus je moet juist zorgen dat je heel complementair aan elkaar bent. En dan zien we, ik heb toevallig ook een aantal klanten die in aanpalende dienstverlening als dat van jullie zitten, en die vaak mishires nemen of hebben. A, omdat het in het netwerk altijd die mensen genoemd worden. Nou, dan gaan we daar maar gebruik van maken uit dat netwerk. Het cv klopt. Nou, dan prima. En dan gaan ze beginnen. En dan krijgen de mensen bijvoorbeeld in de sales targets. Hè, want vaak zit het toch ook wat meer aan die commerciële kant over het algemeen. En wat minder aan de creatieve kant. Want dat kun je toetsen. Ja, je kunt mensen een opdracht geven. Maak eens dit of maak eens dat. Maar commercieel is natuurlijk de vraag. Hoe gaat iemand zich gedragen op het moment dat hij in zijn eentje naar buiten moet? En de organisatie moet gaan verkopen. Nou, dan krijg je allemaal drempels en dan krijg je allemaal maren. En dan, ik heb hulp nodig en ik moet leads hebben. En dan krijg je dat soort discussies. Terwijl je juist natuurlijk aan de voorkant met mensen moet gaan onderzoeken waarom ze doen wat ze doen. Wat is eigenlijk wat is je passie nou echt? Dan hebben we dat woord passie weer. Ja. Hoef je mij een sporter nooit te vragen, wat is je passie? Maar bij iemand die op een salesfunctie reageert of op een technical director functie. Wat is nou de echte passie van iemand? Als je leiding moet geven, waarom wil je dan leiding gaan geven? Wat is dat nou precies voor jou? En dan krijg je hele andere gesprekken. Als ik met mensen spreek die ergens leiding moeten geven, zeg ik ook altijd tegen ze, schrijf eens op een half A4'tje wat leiding geven voor jou eigenlijk betekent. Dan verbaas je je, want dan denk je, ja, maar dit is geen leiding geven, dit is managen. Dat is weer wat anders. Ik denk dat managen en leiding geven twee rollen zijn die echt verschillen. Maar hij wordt vaak in één functie wordt die gestopt. Een leidinggevende in mijn ogen inspireert. Die geeft richting aan. Die legt uit waarom we de dingen doen die we doen. En een manager toetst de output. Die is hard op de output. En heeft dus ook een ander gedrag. Die is feitelijk. Die is aan het toetsen. En die is eigenlijk de wat vragen. Wat gebeurt hier nou eigenlijk aan het stellen? Ja. En dan heb je ook nog coaches in mijn ogen. En die zitten heel erg op die, nou, noem het maar, op de menskant. En hoe kunnen we die dingen net wat beter doen? Maar ik maak altijd een onderscheid in die drie rollen. Leiding geven, richting geven, coachen en managen.
Ja, maar terugkomend op de vraag. Kunnen wij als bedrijf iets leren vanuit de topsportwereld? Hoe je mensen selecteert? Want je zegt net eigenlijk, hè, over passie hoeft het bij topsport niet te gaan. Want dat is per definitie de topsport. Anders zou je daar überhaupt niet zitten.
Voor elke speler die wij recruiten, kijk ik minimaal 14 tot 16 uur video. Om een idee te geven. Dus dat betekent dat ik, wat belangrijk is, zowel in aanval als verdediging met basketbal. Ik probeer altijd interviews terug te lezen van de jongens. Ja. Dan komt het karakter echt naar boven. Ik wil vooral ook zien wat er gebeurt als ze een keer op de bank worden gezet. Dus daar vraag ik ook altijd beeldmateriaal van. En ik vraag het beeldmateriaal van de beste wedstrijd, maar ook van de slechtste wedstrijd. Dus onze analyse aan de voorkant is al heel zwaar, denk ik, of heel strak. En daar voeg ik dan een interview met mij en vaak andere mensen van het bestuur aan toe. En dat is een interview vaak online, hè, want wij recruiten Amerikanen of in dit geval hebben wij ook een Noor. En daar houden we dan gerichte intakegesprekken mee.
Ja.
En als het klopt, dan komt dat woord kloppen weer. Dan nog kan het misgaan. Hè? Want jongens die niet met spanning kunnen omgaan. Omdat de spanning voor een Amerikaan hier in Europa groter is dan in hun eigen land. Dat zien we ook vaak met Franse jongens of wat dan ook. Dan is dat toch echt anders.
Ja.
Dus die spanning kan altijd opdoen en dan kunnen ze niet slagen. Maar nogmaals, dan hebben we in de sport het middel om dan te zeggen, ja joh, dit gaat niet werken. Omdat je je targets niet haalt. Veel succes en prettig leven verder, maar niet bij ons. Ja. En dan halen we weer nieuwe jongen. Dus ja. Het is minder menselijk.
Het is minder menselijk, ja. Nou goed, je kijkt een enorme hoeveelheid videomateriaal, zeg je. Ja. Wij kunnen dat natuurlijk niet in het bedrijfsleven van iemand in videomateriaal vorm. Maar het punt is denk ik vooral dat je analyseert op welke manier iemand iets uitvoert.
Ja.
Zou dat vertaald kunnen worden naar een soort van iedere keer een use case maken met een kandidaat?
Als je een goede assessment afneemt, heb je alle risico's in kaart. Want daar gaat het om. Een assessment doe je, denk ik, om een risicoanalyse te kunnen doen.
Ja.
He, dus je brengt dan je sterktes in kaart. Maar ik probeer dat altijd te definiëren. En wat is eigenlijk de maximale houdbaarheid van iemand?
Ja.
Want als je het goed doet, dan is het dus gekwalificeerde instroom, maar ook weer gestuurde uitstroom. Iemand blijft niet 10 jaar. Als die goed is, moet je eigenlijk al bezig zijn met hem naar het volgende team te brengen. Want eigenlijk is dat de ontwikkeling die iemand doormaakt. En hopelijk, in die tijd dat jullie samenwerken in een organisatie, heeft iemand een bijdrage geleverd aan de organisatie. En heeft de organisatie een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een nieuw iemand.
Ja, dus je zegt eigenlijk al bewust bezig zijn met de uitstroom.
Ja, vind ik een hele belangrijke.
En hoe doe je dat?
Door met elkaar te blijven praten over wat is de volgende stap die je wil maken. Hoe denk je daar te komen? En wat kunnen wij daarin faciliteren als organisatie? Ja. En dan ook gaan benoemen op het moment dat het voor één van de twee partijen gaat wringen. En zo heb ik altijd een afspraak, zowel met spelers als in de organisatie. Dat ik zeg, als er nu iets optreedt waardoor jij denkt, ik vind het minder leuk, kom dan in ieder geval naar me toe, zodat ik nog een kans heb om iets te herstellen. Maar vaak word je verrast, inderdaad omdat iemand dan weggaat, terwijl je eigenlijk zelf bezig was in het proces van, wil ik nog wat door met die persoon, ja of nee? Nee, dat is die continue afstemming.
Ja.
En is dus openheid uiteindelijk.
Ja. Ja, ik heb persoonlijk bijvoorbeeld verschillende situaties waarin iemand weggaat. Iemand die me verrast, waarvan ik gewoon niet had verwacht dat die weg zou gaan. Ja, dat is echt flink balen.
Ja.
Ik reflecteer dat altijd toch naar mezelf, dat ik dan misschien niet de beste vertrouwensband met die persoon heb gehad. Want anders had hij dat wel eerder gemeld of de ruimte gevoeld om daar met mij te delen. En ik merk wel dat het me vaak goed doet als iemand het van tevoren durft aan te geven.
Ja, die durf is een interessante. Waarom zou iemand dat niet durven?
Nou, ik persoonlijk associeer ik het toch iets als een vrij grote onzekerheidsstap voor een medewerker die gaat uitspreken dat die op zoek gaat naar iets anders. Of dat dit niet meer zijn of haar plek is. Ik denk dat zeg maar vanuit het perspectief van de medewerker dat toch wel wat dingen in werking stelt, waardoor hun positie in het geding komt, even zo gezegd. Terwijl ze niet zekerheid hebben van het nieuwe waar ze dan wellicht overwegen te willen gaan staan, zeg maar. Maar dat is mijn invulling erop. En dat sommige mensen daar wat opener over zijn en anderen dat eigenlijk in een soort van risicobeperkende gedachten proberen af te bakenen door te zeggen, ja, je kent de uitspraak misschien wel, je gooit niet je oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt.
Ja.
Nou, dat komt een beetje hier vandaan voor mijn gevoel. Dus ik denk dat de meeste medewerkers daarin toch wat voorzichtiger zijn.
Wel grappig. Het woord openheid viel, het woord vertrouwen viel. En hierbij, wat je nu stelt, wil ik ook het woord gelijkwaardigheid eigenlijk introduceren. Want dan heb je onderling VOG'tje, zeg ik wel eens. Hè. Je moet het vertrouwen hebben om alles te kunnen zeggen. Maar dan moeten ze ook gelijkwaardigheid voelen. En dat VOG'tje is een van de eerste dingen die ik heb ingebracht toen ik zelf ging coachen. Want natuurlijk heb ik hiërarchie als coach. Maar ik heb gelijk gezegd, jongens, jullie zijn de professionals. En als jullie als professional iets nodig hebben, dan ga ik faciliterend leiderschap laten zien. Maar ik neem de besluiten uiteindelijk. Maar ik verwacht wel van jullie dat je je gelijkwaardig voelt en altijd het aandurft om tegen mij iets te zeggen. En dan ontstaat er dus openheid vanzelf. En dan nemen mensen niet op het moment dat ze zeggen, ik ga wat anders zoeken, dan komen ze al veel eerder. We zijn letterlijk haalde ik dat ook op, als mensen ontevreden over mij waren. Ik deed een actieve feedback 3-4 keer per seizoen toen ik hoofdcoach was. En dan zei ik ook gewoon, ik wil van jullie daadwerkelijk horen wat je denkt als je in je bed ligt 's avonds. En wat denk je dan over mij? Wat denk je? Ik zeg ook wel eens tegen mensen, wat denk je dat mensen over je zeggen als je de deur uitloopt? Als jij nou de deur uitloopt zo meteen bij je mensen, wat zeggen ze dan over je? En dat is een hele interessante vraag. Want wellicht zit er een discrepantie tussen wie jij wil zijn en de indruk die je achterlaat bij anderen. Je zou ze de kost moeten geven, de managers die zeggen, ja, ik ben besluitvaardig. En dat de medewerkers zeggen, ja, neem nooit een besluit. Dat is echt bizar.
Ja, zeker. Ja. Hey, en even terug te pakken naar dat hiring stuk. We hadden het net dus over, je analyseert het heel veel. Dat zou kunnen aangepakt worden met assessments.
Denk het wel.
Als je dat vertaalt naar het bedrijfsleven. Wij doen ook regelmatig assessments. Wij zeggen dan ook altijd, je moet het op locatie doen. Want het gaat mij niet eens om de oplossing die je bedenkt. Ja. Het gaat mij om het proces richting de oplossing. Dus hoe vaak stel je vragen? Hoe gedraag je als je naast iemand zit?
Ja.
En wat voor vragen stel je dan? En hoe presenteer je het werk wat je dan hebt? De oplossing, hoe presenteer je die? Dat is veel interessanter om te zien dan de daadwerkelijke oplossing.
Ja.
Dat doen we wel eens, maar tegelijkertijd kan ik me voorstellen, ook voor de luisteraar. Ja, we hebben het niet altijd voor het uitkiezen. Want de markt is heel snel. En zo'n kandidaat wil, zeker als het een wat belangrijkere positie is, zie je dat het vaak heel snel moet. Zou jij dan zeggen, jammer dan, geen assessment is geen kandidaat? Of zitten daar nog wat
dingen tussen? Doe dan je eigen assessment door gewoon 's avonds een hapje te gaan eten. En dan nodig je de partner erbij uit.
Ja.
En als je de partners hebt uitgenodigd, dan zie je gelijk wanneer de partner vooral rare gezichten gaat trekken als er onderwerpen naar voren komen, gesprekken worden gevoerd. Want dan zie je wel of iets klopt bij de mensen. En dat is een van de dingen die ik al heel vroeg heb geïntroduceerd toen ik manager was van een IT-bedrijf. Ik dacht, als wij mensen gaan aannemen, dan wil ik de echte persoon zien. En dat kan alleen maar als in hun eigen setting. En dus ook zo'n hapje eten, ja, dat kost niet veel in geld. En het is snel te plannen volgens mij. Want als iemand graag wil, dan kan je de dag daarna kan je natuurlijk in een restaurant zitten met elkaar.
Ja.
En neem dan ook de kinderen mee, want dan weet je helemaal hoe het is. Als mensen thuis niet kunnen managen, kunnen ze het op het bedrijf ook niet managen.
Oké, helder. Ja. Hey, ik heb als volgende punt staan. Systeem versus de speler. En wat ik daarmee bedoel is... soms heb je hele talentvolle spelers... waar misschien iets te veel van af kan hangen... waardoor het allemaal wel goed gaat. Maar als die speler wegvalt... dan weet je eigenlijk ook dat het heel kwetsbaar is. Dus per definitie is dat heel kwetsbaar. Dus hoe verhoudt dat zich? Want dan vertaal ik het even terug naar de agencywereld. Je hebt een bedrijf van 10 man... en je hebt daar 2 van de 10... die werken al 5+ jaar. Die weten eigenlijk alles over de bedrijfsprocessen. Ze hebben aan 2 woorden genoeg. Pakken de zwaarste klanten op. En weten eigenlijk meer van de processen dan dat jij weet. Want die zijn er de hele dag. En niet dat jij er niet de hele dag bent. Maar je bent ook met andere dingen bezig. Oeh, als die wegvallen. Ik weet zeker dat er wel wat rillingen over de rug heen gaan van de luisteraar. Van ja, als mijn keyplayer nu wegvalt. Ja, dan weet ik even niet hoe ik dit ga opvangen, zeg maar. Hoe is dat in de topsport en hoe vertaal jij dat zeg maar in jouw systeem als je kijkt en welke vergelijking zou je daarin kunnen maken?
Ja, dat is toch het woord gelijkwaardigheid er weer. Ik denk dat het heel belangrijk is dat ook de slechtste spelers het gevoel hebben dat ze net zoveel aandacht krijgen. En ik vind dat de beste spelers het recht hebben om te horen wanneer ze het niet zo goed doen. Maar je ziet vaak dat dat niet gebeurt, omdat men dan de beste spelers in bescherming neemt. Dus inhoudelijk kunnen mensen de vaardigheden hebben, de processen kennen, zoals je dat zegt. En dat is prima. Maar je hoeft wat dat betreft niet te accepteren dat ze dan bij wijze van spreken ander gedrag gaan laten zien. Dat ze zelf wel gaan bepalen waar het schip heen vaart. Ja, zo werkt het natuurlijk niet. Dus die gelijkwaardigheid die moet je denk ik altijd vooral weer op gedrag. En gedrag is samenwerken, is hoe communiceer je. Ook de bereidheid om anderen te helpen die juist nog wat junior zijn. Hè? Want ja, natuurlijk als jij de beste speler bent, dan snap je het niet dat een andere speler nog niet in staat is om ballen raak te schieten, om even die vergelijking te maken. Dat kan natuurlijk in een agency ook zo zijn. Maar ik denk dat het... dan raak je eigenlijk het woord cultuur een beetje. Hè? Het gaat eigenlijk altijd mis in mijn ogen op het moment dat mensen afwijken van de gezamenlijke en gewenste cultuur die je zoekt.
Ja.
Nou, en ja, helaas, de beste spelers, de mensen die er het langste zitten, zijn natuurlijk het minste bereid om daar weer als een junior naar te kijken. En die hebben zelf inmiddels een eigen mening.
Ja.
Maar dan zeg ik ook altijd, ik wil je niet kwijt, maar als je echt niet meer past in de cultuur, ga dan alsjeblieft hobbelen, want dit kost ons zoveel energie.
Ja.
Maar dan komt die gelijkwaardigheid vanzelf wel. Als je ze inderdaad ook op die manier aanspreekt, wat mij betreft.
Ja, wat ik een aantal keer heb gezien in mijn carrière binnen de agencywereld is dat er zo'n aantal van die keyplayers vertrokken bij ons. In de afgelopen 17 jaar dat ik ondernemer ben, heb ik dat dus 2-3 keer gehad. Altijd pijnlijk op de korte termijn. Maar ja. Wat er vaak gebeurde, is dat er opeens anderen opstonden en binnen no time een soort van zichzelf overstegen.
Ja. Weet je wat het allerergste is? Dat mensen dat eigenlijk altijd al geweten hebben. Blijkt dan. Want ze gaan niet opeens overstijgen omdat ze meer kunnen. Nee, dat deksel gaat eraf. En dat heeft te maken met het feit dat eigenlijk er al een soort... niet ideale samenwerking blijkbaar bestond.
Ja.
Dus ik denk dat het... En de vraag is natuurlijk eigenlijk, hoe krijg je dat al veel eerder? En dat is die gelijkwaardigheid weer. Dus je moet mensen wat dat betreft ook gewoon durven om verantwoordelijkheid te geven. Ook al twijfel je of dat echt al kan.
Ja, zou dat dus een reflex zijn van ons als leiders? eerder dan tussen die spelers, de sterspeler
ja.
en de...
Ja, ik denk het wel. Ja? Ik zie dat bij heel veel coaches, die ontzien echt de beste spelers. Ja. Ja, en ik denk altijd, ja, maar ja, hij misdraagt zich. En dat was nogmaals, ja, ik ben natuurlijk die buitenstaande die in die sportwereld ging acteren. En dat was een van de eerste dingen die ik gelijk aanpakte. Je kan een Amerikaan zijn die 3 keer zoveel verdient als een Nederlandse jongen. Maar als jij je maar enigszins misdraagt, en bij ons is dat natuurlijk vaak discipline, inzet, onderlinge communicatie. Als er maar enigszins iets niet goed is, dan krijg je van mij te horen. En dan stuurde ik ook de beste spelers bij een training weg. Wat hun nog nooit was overkomen.
Ja.
En dat werkte uiteindelijk. Want wij gingen als team echt daadwerkelijk veel beter presteren. Niet, wij zijn een, zoals dat heet, een club met een klein budget. Dus ik moet altijd slim moet ik recruteren. Nou, dat maakt die vergelijking ook maar weer naar het bedrijfsleven. Je moet slim aan de mensen komen. En je moet zorgen dat het team beter wordt. Je moet niet 3 individuen beter maken. Je moet het hele team beter maken.
We onderbreken even het gesprek voor onze sponsor Lead Info.
Als agency stuur je op data, conversies en leads, maar vaak blijft één belangrijke laag onzichtbaar. Welke bedrijven zitten er eigenlijk achter al dat verkeer? Met LeadInfo maak je inzichtelijk welke organisaties de website van jou of je klant bezoeken en ook waar hun interesse ligt.
Zo verrijk je campagnes, versterk je account-based marketing en geef je sales concrete aanknopingspunten. In een tijd waarin agencies hun waarde steeds harder moeten bewijzen, helpt LeadInfo om anonieme interesse om te zetten in zichtbare kansen en van marketingactiviteiten echte sales te maken. Meer informatie op leadinfo.com.
En dan nu terug naar het gesprek.
Ja, nou zie ik. Ik herinner me nog wel voetbalwedstrijden, moet ik dan zeggen. Dat je dan in een team zit met een ongelooflijk getalenteerd iemand, maar die zichzelf eigenlijk iets belangrijker vindt dan het hele systeem. Scoort wel 2-3 doelpunten, maar ja, doet eigenlijk niet wat er gevraagd is in omschakelingen of nou, noem het op.
Ja.
Ja, wat doe je dan als trainer? Want hij heeft er toch wel even 2-3 ingeprikt.
Ja.
Ja, lastig. Maar eigenlijk zou je dus moeten zeggen, blijven ze op het principe staan. En,
vind ik wel, ja.
Ja. En dat geldt
net zo. Een dimensie aan het systeem. Want ik dacht eigenlijk toen je daar het thema introduceerde.
Ja.
Kijk, je ziet ook heel veel mensen die hebben het idee dat de organisatie moet runnen zoals zij dat bedacht hebben. En ik heb altijd gezegd, wij gaan de organisatie, het team zo laten opereren, waarbij de sterktes en de zwaktes de optelsom ervan het systeem gaat bepalen. Sport gaat altijd over patronen en nou, dat is niet anders dan organisatieinrichting. En ik denk dus dat je het systeem mag nooit heilig zijn in mijn ogen.
Ja.
Ik vind dat je... en dan dat is een ander systeem dus wat we net zeiden. Hè. Ik vind dat het systeem moet ontstaan, maar wel op basis van een aantal kernwaarden of basisgedachten. Wat natuurlijk heel veel gebeurt is dat, kijk maar naar de maatschappij. Ik noem dat tegen de klok indenken. Er wordt geconstateerd dat iets niet goed gaat. Dan gaan we iemand aanwijzen die te horen moet krijgen dat hij het maar aan moet gaan pakken. Maar ik wil altijd terug naar de waarom-vraag. Simon Sinek, de Golden Circle, hè, is een beetje de why-question. Ja, ik heb daar dan nog een dimensie aan toegevoegd. Je hebt de waarom, de wie, de hoe en de wat. Maar er wordt vaak geredeneerd vanuit de wat. En ik denk dat je moet redeneren vanuit waarom doen we de dingen die we doen. We hadden het over recruteren. Dat vraag je dus ook aan diegene die je recruteert. Waarom wil je de sales in? Je vraagt het aan mensen die problemen maken. Wat is nu echt de echte reden dat je hier een probleem maakt? En dan ga je mensen raken.
Ja. Ja, maar je zegt eigenlijk dat het systeem dus minder belangrijk is dan de spelers.
Ja, als we die dimensie van systeem wel, maar ja. De spelers binnen het team, dan noem ik het even niet systeem, maar de binnen het team is nooit iemand belangrijker dan de optelsom van het hele van iedereen.
Ja, ja, en dat is denk ik zeker bij dus een wat kleinere agency van 10, 15 mensen is dat denk ik voor een leider toch best moeilijk als je iemand hebt die er bij wijze van 5 of 8 jaar zit versus iemand die net 1,5 jaar aanwezig is om dat in balans te houden.
Ja, maar ook die jonge persoon, die moet snappen dat hij niet gelijk naast zijn schoenen mag gaan lopen omdat hij bij het team hoort. Dus die moet ook laten zien dat hij bereid is om daar te komen waar die mensen van 8 jaar ook al staan. En dat is dus het is een wederkerigheid. Het is, je moet van allebei de kanten, moet je die gezamenlijkheid, daarmee wil je dingen bereiken.
Ja. Oké. Hey, ik heb nog een volgend blok. En dat gaat over motiveren en functioneringsgesprekken. Dus in het bedrijfsleven hebben we functioneringsgesprekken. Moeten we mensen ook motiveren. Heb je ook functioneringsgesprekken binnen het sportleven? Of wordt dat op een andere manier? Hoe gaat dat in het topsport?
Bijna elke dag hebben we die.
Ja.
Mijn eerste vraag is eigenlijk, kun je andere mensen motiveren?
Hoe je andere mensen...
Nee, kun je andere mensen motiveren?
Ja, ik zou zeggen van wel. Ja.
Ja, ik geloof daar niet in.
Nee.
Ik geloof wel dat je ze kunt inspireren.
Ja.
Maar motiveren betekent dat iemand die niet wil, dat jij gaat zorgen dat hij wel wil. Nou, dat geloof ik niet dat dat kan.
Ja, precies. Ja.
Dus je kunt letterlijk teamoveren, dus mensen in beweging, jou in beweging brengen. Nou, ik zie dat niet zitten. Wat wel kan, is als je die passie weer raakt van een speler en je hebt elke dag, heb je eigenlijk 3 vragen. Wat ging er gisteren goed? Wat ga je vandaag beter doen? En hoe kan ik je daarbij helpen? Dan ben je eigenlijk een functioneersgesprek aan het doen, elke dag opnieuw. En wij zitten vaak dat we 2 keer per jaar moeten we een gesprek voeren. Want dat hebben we zo ingeburgerd in onze organisatie.
Ja.
Ja, daar geloof ik niet in. Want dan wordt het dus een systeem wat zichzelf overeind houdt, maar het effect niet heeft. En ik denk dat je die 3 simpele vragen, een beter functioneersgesprek heb je niet. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat gaan we eraan doen? Niet alleen wat ga jij eraan doen, maar wat gaan we eraan doen? Daarmee doe je het samen. En ik denk dat je niet vaak genoeg ook zelf als leider kunt vragen van wat vind je dat ik goed doe? Maar wat vind je dat ik ook beter kan doen? En natuurlijk, dat is kwetsbaarheid. Hè? Dat klinkt even eng om je kwetsbaar op te stellen. Maar daar volgens mij begint alles met kwetsbaarheid. Want als jij je kwetsbaar opstelt, gaat die ander zich ook kwetsbaar opstellen.
Ja.
En dan ben je volgens mij een vliegwiel op gang aan het brengen.
Ja.
En durven confronteren. Door de vraag te stellen, noem het maar die 3 vragen. Ben je aan het communiceren? Maar wat kan er beter? Moet je heel concreet maken. Maar ook confronteren als je last hebt gehad van iemand. Volgens mij doen ze dat met Netflix, heb ik begrepen. Daar wordt ook bijna dagelijks de vraag gesteld. Of moet je invullen wanneer je last hebt gehad van iemand de dag ervoor. Supergoed.
Ja?
Ja, vind ik echt goed. Ja, want het is een professionele organisatie. Nou ja, in de sport, als jij mij de bal niet toepast, ja, dan kan ik geen doelpunt scoren of kan ik hem er niet afmaken. Dus dan heb ik last van jou. En het gebeurt, hè? Het gebeurt natuurlijk letterlijk in de topsport. Want een topspeler die geen vertrouwen heeft in het jonkie, geeft die bal niet aan die speler. Nou, en als je dan te horen krijgt de dag daarna, onder begeleiding van de coach, de leider, joh, daar had ik echt last van, dan ontstaat er een normaal gesprek. En dan gaat de leider ook nog eens een keer zeggen, en ik wil dat je morgen wel die bal aan hem geeft. Of vandaag.
Ja.
Dan ben je aan het sturen. Dan ben je aan het sturen. Ben je mensen in beweging aan het krijgen. Maar wel vanuit de drive die we dan samen hebben.
Ja. En als je dat vertaalt naar de werkvloer. In hoeverre hoort dit echt bij jou als eigenaar? En wanneer denk je dat je dan een soort van teamcoaches moet neerzetten? Want ik kan me voorstellen als je 20 man hebt, dat het net even wat anders is dan als je nog met ze achter bent.
Ja, aan de andere kant, als jij een basketbalteam begeleidt, heb je 15 mensen elke dag. Hè?
Mm-hmm.
Ik denk als je een voetbalteam begeleidt, ja, dan heb je al meestal wat meer staf. Ik moest dat echt al in mijn eentje doen. Ik denk dat je in organisaties waar de afstand wellicht wat groter is door de dagelijkse verschillen. Op het veld is het natuurlijk allemaal zichtbaar op elke dag. Omdat mensen een beetje gedeprecieerd zijn, heb je denk ik een span of control van 8 man. Dan ga je een beetje bedenken dat er een teamlead boven zou moeten. Maar dat is dan vooral, denk ik, zodat je een vraagbaak creëert voor de mensen die daar behoefte aan hebben. Maar de methode, die hoeft niet anders te zijn. Als jij dat met je teamleads dezelfde methode toepast, door die feedback op te gaan halen. En zij, je verwacht ook dat zij dat doen met hun mensen, met de werkvloer.
Ja.
Dan wordt dat dus weer een cultuur. En
ja, precies. Kijk, wij zitten met wij zijn een groep, hè. Dus ja, wij hebben 3 agencies in de groep zitten. Ja. En in totaal 30 à 35 teamleden, verdeeld over die 3 agencies. Op dit moment hebben wij eigenlijk binnen iedere agency, noemen wij dan een managing director. Dat zou eigenlijk de coach, denk ik, dan zijn.
Ja.
En de coaches onderling kijken dan weer naar waar leggen wij nou de lat.
Ja, ja.
Met elkaar. Dus,
ja, heel goed. Ja. Dus daar moet je gesprekken over hebben. En begin de eerste vragen maar volgens mij te stellen. Hoe inspireer jij je mensen?
Ja.
Niet hoe halen we er meer resultaat uit? Nee, hoe inspireer je de mensen? Want dat is de voorkant. Jij moet richting geven. Leiding geven gaat over, wat mij betreft, over richting geven en beïnvloeden. En dan komt dat woord motiveren weer. Motiveren is volgens mij niets anders dan beïnvloeden. Probeer iemand te beïnvloeden.
Ja.
Manipuleren misschien. Naar je hand zetten. Ja, maar is dat zo negatief, manipuleren? Is naar je hand zetten, hè?
Ja.
En als jij het volste vertrouwen hebt en het volste overtuiging dat je een bepaalde richting uit moet, dan mag jij toch mensen daar aan de hand meenemen. Wel ruimte geven aan de mensen om er wat over te zeggen. Om zelf ook iets te vinden. Sterker nog, haal dat op. Want dan weet je ook of je zelf ook in de goede richting beweegt.
Ja. Hey, en als dat dan een tijd lang niet gaat zoals je wilt, wanneer vind jij het een punt dat je zegt, dit gaat niet werken? Dus
onderling met 2 mensen bedoel je?
Nou, dat je op 1 iemand, dus je hebt een performance review of een feedbackronde. En wanneer bepaal jij van deze teamspeler past niet meer in dit team?
Ja, het is een proces. Alleen ik verkort het proces aanzienlijk ten opzichte wat er vaak bij anderen wordt gedaan. Ja. Ik vind dat als je een improvement plan met elkaar maakt, afspreekt, dan moet je gedrag kan zich op hele korte termijn. Kunnen mensen dat veranderen? Het is niet makkelijk, maar ze kunnen wel het gedrag waar echt de rest van de organisatie last van heeft, kunnen ze op gaan zitten. En ik denk dus ook dat je binnen 3 tot 6 weken kun je al concreet ander gedrag van mensen gaan vragen. Als het niet in ze zit, dan heb je dat aan de voorkant dus niet goed gedaan. Ook daarom moet je weer veel meer op dat gedrag toetsen aan de voorkant dan op de vaardigheden van mensen. Ja, lang verhaal kort, als ik 2 of 3 keer met iemand heb gesproken, vind ik het echt wel maximaal. Want ja, als het niet gebeurt, waarom zou het dan de volgende keer wel gebeuren?
Ja.
Dus en ben daar ook continu reëel in met elkaar. En je kan wel de vraag stellen, waarom laat je nou geen ander gedrag zien?
Ja.
Dan gaat iemand vanzelf wel zeggen, ja, ik wil het niet of ik kan het niet.
Maar dan moet je dat aan de voorkant ook met die persoon wel heel expliciet maken, wat je dan verwacht.
Ja, denk dat ik kan wel. Toch? Ja. Ja, en dat zit vaak. Iemand, en laten we heel praktisch maken. Iemand presteert niet in de verkoop. Ja, dan zeg je heel simpel, zoals je vroeger ook gemanaged werd. Ja, ik wil dat jij per dag 8 outbound calls maakt. En als iemand er dan 4 doet, ja, dan kan je. Ja, wat is hier nou aan de hand? Waarom maak je die calls niet? Ik wil dat je per week 5 bezoeken aflegt. Als mensen het niet doen, dan zijn ze niet geschikt voor die job. En dan kan iedereen drempels opwerpen, die snap ik ook. Maar je moet op een gegeven moment gewoon zo ver durven gaan dat je tegen iemand zegt, ja, maar dit zijn de bestanddelen van je functie. En je voert ze niet uit.
Ja. Ja.
Dus ik vind altijd dat je het leven heel simpel moet maken. Dat doen we namelijk in de opvoeding met kinderen ook. Dat is echt heel grappig.
Ja.
Ik wil dat je met mes en vork eet. Ja, als iemand het niet doet, krijgt hij, zoals mijn vader vroeger zei, een flair. En dan pakt hij je vork echt wel vast als dat moest, of je mes in dit geval.
Ja.
Snap je? Het is ook gewoon duidelijkheid.
Ja, dus wel expliciet maken wat je.
Ja, heel expliciet, heel concreet.
Aan de voorkant verwacht.
Ja.
En na 2, 3 keer kun je eigenlijk aangeven, joh, maar dan.
Ja, is het klaar?
Dan is het klaar.
Ja.
Ja. Nou goed, juridisch gezien zit het daar natuurlijk een heel ander tintje achter dan bij in de sport. Kan ik me voorstellen. Maar dat is denk ik, ja, dus de eerste drempel in mijn hoofd is, ja, dat kan jij wel zeggen. Maar die persoon heeft een contract en dat loopt nog 8 maanden. Wat ga ik die 8 maanden met deze persoon doen?
Nou, wat ik net al zei, isoleren, hoofdbezemkast maken. Want en je kunt zo iemand dan de K-klusjes in je organisatie geven.
Ja.
Maar ik isoleer ze liever. Want die hebben ook een negatieve invloed op de bestaande crew die er zit.
Eigenlijk zeg je daarmee dus ook, zet het team voorop in het belang, want je beschermt ook je teamproces.
Ja,
ermee exact. Door tussen aanhalingstekens een zwakke schakel moet je echt even eruit halen.
Ja.
Ja.
Ja, ja. En ik denk nogmaals, als je er gewoon strak op... Je kunt beter in het begin heel strak zijn... dan dat je het in het begin, wat vaak gebeurt... Ja, dat komt leuk en dan heb je iemand aan boord... en ja, die wordt dan losgelaten eigenlijk.
Ja.
Je kan beter in het begin heel duidelijk zijn... wat je verwacht en verlangt. Want dan is dat dus ook geen verrassing meer... voor de persoon in kwestie. En zal je zien dat als je die iemand confronteert... met eigenlijk het onvermogen... want dat is het dan wellicht in plaats van onbereidheid... het onvermogen, dat dan iemand misschien zelf al eerder de conclusies gaat trekken.
Dit is niet voor mij of ik had er iets anders van verwacht. Ja, precies.
En dan ga je weer op die waarom-vraag sturen.
Ja.
Waarom zit je hier eigenlijk?
Ja.
Waarom doe je wat je doet?
Ja. Ja, en dat is denk ik het hele lastige in onze branche. We zijn zo bedreven met mensen vaak ook als leiders. Omdat je dit altijd met elkaar doet. Zo heb ik het altijd wel ervaren in ieder geval. En dan wil je mensen heel vaak, hoe zeg je dat? Het voordeel van de twijfel gunnen.
Ja. En zachte heelmeesters, hè?
Wat zeg je?
Zachte heelmeesters, maken stinkende monden, hè?
Ja. Ja, en ergens is het misschien ook een soort van identiteit die je zelf nog niet wil toe-eigenen dat je een verkeerde keuze hebt gemaakt. Hè? Dus dan probeer je wat langer met die persoon... dat door te gaan. Maar in mijn ervaring is dat vaak slechter uitgepakt dan beter. Meestal merk je dat wel in de eerste 4 tot 8 weken.
Denk het wel, ja.
Ja.
Ja. En als het goed is, heb je daar dus ook juridische afspraken over gemaakt.
Ja.
Dat je trap er niet in. Dat je, ik wil per se een vaste overeenkomst. Ja, laten we. Ik weet het echt wel in 4 weken of iemand geschikt is of niet geschikt is. Als ik hem werk van maken om het ook te kunnen weten.
Ja. Ja.
Nou, en dan kan je dan dat snapt iedereen. Dus, maar je moet het wel bovenop zitten. En hoe vaak ik dan ook weer merk aan ondernemers dat ze ik dacht toch dat en dan zijn we 3 maanden verder en dan kost het een hoop geld, bonus uitbetalen en nou ja, allemaal dat ik denk je hebt het ook zelf gedaan ook.
Ja.
maar dat gebeurt echt.
Ja.
Dus investeer nogmaals meer aan de voorkant en ook in die eerste periode door gewoon heel duidelijk te maken over en weer wat jullie van elkaar verlangen.
Ja, dat vraagt ook dat je dus daar tijd voor maakt.
Zeker.
In het begin.
Meer tijd dan je eigenlijk hebt.
Ja. Want vaak is dat is een beetje de paradox, zeker in zo'n kleine organisatie. Nou, 1 iemand erbij is soms 15% capaciteit extra. Ja. Dan denk je, kan er eindelijk weer wat werk van mijn bord af. Maar eigenlijk klopt dat dus niet.
Ga er maar vanuit dat je nog 3 maanden nodig hebt om daar echt optimaal van te kunnen profiteren van die extra capaciteit.
Ja.
En dat is ook logisch, want iemand heeft die eerste weken nodig om gevoel te krijgen, in te leven, in te werken. En dan laten we ze eigenlijk los.
Ja.
Niet doen.
Nee.
Volop er bovenop zitten eigenlijk.
Ja, oké. Ik ben nu zo'n beetje door mijn onderwerpen heen. Als laatste waar ik eigenlijk mee wil eindigen... en dat gaat dus wat meer over leiderschap zelf... is een stukje zelfontwikkeling. Hoe ontwikkel jij jezelf nou als coach en leider? Wat zijn de dingen waar jij nog op focust... als je wil groeien als persoon?
Nou, vooral ouder worden. Dat helpt heel erg.
Dat gaat vanzelf.
Ja, dat gaat vanzelf. Ja, maar het grappige is dat ik ben nu 64. En ik zeg vaak tegen mensen, ik heb het meeste geleerd over mezelf, met mezelf en voor mezelf in de laatste 10 jaar ongeveer. Hmm. Dus daarvoor ben je natuurlijk ook gewoon aan het zoeken. Wie wil ik zijn? Hè? Wat is je echte identiteit? Versus je imago. En dat is ook een... zeker jullie markt weten dat. Hè? Dus, maar er is echt een verschil tussen identiteit en imago. Want vaak in je jonge jaren ben je bezig met het bouwen van je imago. En daarom zei ik, wat denk je dat mensen over je zeggen als je de deur uitloopt? En klopt dat ook? Niet zozeer met wat je hoopt dat ze over je zeggen, maar vooral ook met wie je zelf bent. Want... dat is natuurlijk ook de vraag. Hè? Ken je je eigen sterktes en je zwaktes? Ik terug naar jouw vraag. Ik maak heel veel gebruik van mensen uit mijn eigen netwerk. Ik maak heel veel gebruik van mensen die, en dan dat, zo mag ik hem niet zeggen, maar voor mij werken. Want dat, die mensen ervaren mij het beste. En als ik daar dan in herken dat ik er ook van vind dat ik er iets mee zou moeten, dan ga ik gewoon zoeken dat ik. Ik doe eens per twee jaar doe ik een persoonsgerichte training. Terwijl dat soort trainingen die ik zelf geef, nooit meer denk, nou, ik leer nu heel veel. Hmm. Maar het feit dat ik me weer even kwetsbaar op moet stellen, het feit dat ik weer door anderen die mij niet kennen beoordeeld word, dat geeft me altijd wel weer of een bevestiging. Of toch weer een verrassing. Dat ik denk, hey, dat had ik eigenlijk nog niet zo gezien. Maar uiteindelijk, ja, je moet de dingen doen die bij je passen. Daar ben ik van overtuigd. Dus werk daar ook aan. En er is een verschil tussen ik ben zo en ik ben nou eenmaal zo. Als je zegt ik ben nou eenmaal zo, sta je stil. Ja. En als je zegt ik ben zo, dan accepteer je wie je bent. En kun je vanuit die zelfacceptatie gaan werken aan zelfvertrouwen en zelfrealisatie. Kun je zorgen dat je dus ook stappen gaat maken.
Ja, dus eigenlijk zeg je investeer tijd en energie om erachter te komen wie je echt bent.
Ja.
En wie je zou willen zijn.
Misschien nog één toevoeging. Een nieuw menstype ontdekt. Je hebt natuurlijk vroeger had je de extraverte mens, de introverte mens en dan de ambiverte mens. Inmiddels is er een boekje geschreven door meneer Kaminski en dat heette The Gift of Not Belonging. En die heeft nu het stempel introverte mensen heeft hij benoemd. En het feit dat ik continu bezig ben geweest om mezelf te herkennen en nu eindelijk de bevestiging heb gekregen dat ik een introvert mens ben. Dat is omdat ik continu op zoek ben geweest. Wie ben ik nou eigenlijk? En wanneer heb ik last van mezelf? En hoe komt het dat ik in sommige settings wel pas en in sommige settings niet pas? En altijd mijn eigen koers gevaren. Dat geldt voor iedereen. Vaar je eigen koers. Maar probeer wel ervoor te zorgen dat mensen ook houvast hebben om jou te snappen. Nou, en dat kunnen mensen nu pas doen. Mijn moeder zei letterlijk, als ik had geweten dat dit jouw menstype was, had ik je totaal anders opgevoed. Ja, een beetje laat nu.
Ja, nu is het al zover inderdaad. Ja. Hey, Arman, wij hebben alle onderwerpen besproken die op mijn lijstje staan.
Leuk.
Ik wil je hartstikke bedanken voor het gesprek.
Graag gedaan.
En wie weet, tot de volgende.
Dankjewel.
Doei.